Goedemorgen allemaal in deze dienst. Van harte welkom. U hoort nu deze dienst of u bent hier aanwezig of u kijkt mee thuis. En ook thuis wil ik de mensen van harte welkom heten. Dat we zo met elkaar gemeente kunnen zijn in deze tijd. In deze dienst gaat dominee Visser, Bart Visser gaat hiervoor. En op weg naar Pasen willen we stilstaan bij wat er gebeurt na het laatste avondmaal. En de titel van deze dienst is: Ik heb voor jullie gebeden. Zo willen we eigenlijk deze dienst samen beginnen met ons vertrouwen op God uit te spreken en uit te zingen. Ik wens iedereen een goede, gezegende dienst.
Ik zei al, dit is de derde preek van drie. Die gaat over het bidden van Jezus in zijn lijden. En toen ik aan deze preek begon, de voorbereiding, toen dacht ik zelf even, oh, het lijkt een beetje alsof we teruggaan in de tijd. Want de vorige twee preken was eigenlijk al wat verder op de weg naar de veroordelende kruisiging in Gethsemane aan het kruis. Maar toen ik wat langer mee bezig was, dacht ik, ja, het gaat tegelijkertijd wel over toen hoe het was voor die eerste 12 leerlingen van Jezus, die toch zeg maar het begin waren van de kerk. En daarmee zegt het ook iets over nu in de kerk. Het gaat ook in dit gedeelte over de toekomst. Wat staat ons te wachten? En uiteindelijk draait het vooral om geloven. Hoe kan je geloven en blijven geloven? En wat heeft Jezus daarmee te maken? Dat gaan we lezen uit Lucas 22, vers 24 tot 34. En Hanneke zal dat voorlezen.
Ik zal lezen uit Lucas 22, vers 24 tot 34. Toen ontstond onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen: vorsten oefen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij me gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap. Zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. En zetelen op een troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist. Om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor jullie gebeden. Opdat je geloof niet zou bezwijken. Als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. En Simon antwoordde zei: Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei: Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, iedereen die meekijkt of meeluistert. Kennen jullie voorbeelden van ongemakkelijkheid in een gesprek? Het moment dat iemand iets vertelt waarvan je allemaal voelt, dit is echt heel belangrijk, moeilijk, ook zwaar voor die persoon. En dan is het even stil en dan begint iemand over iets totaal anders. Of misschien heb je het wel zelf meegemaakt. Dat je iets deelde. En je hoopte eigenlijk dat het opgepakt zou worden. En vervolgens bleek niemand te reageren. Ging het gewoon over iets anders. Nog een beetje persoonlijker. En misschien heb je het zelf al eens gehad. Dat je dat achteraf realiseerde. Dat jij degene was die dat deed. Je thuis bent of onderweg naar huis. En denkt: oh, wacht. Maar toen zei die, en daar heb ik helemaal niet op gereageerd. Ik zat zo met mijn eigen gedachten in mijn hoofd. Ik ken alle drie de varianten in ieder geval wel bij mezelf voorbeelden van. Dat je denkt, dat is dom. Minstens, hoe zou dat zijn voor die ander? Nou, zoiets gebeurt hier bij de Heer Jezus. Net nadat hij op een hele bijzondere manier dingen gedaan heeft, zijn leerlingen gediend, het avondmaal heeft ingesteld en dingen gezegd heeft over zijn lijden, dan zou je verwachten dat als er al iets gezegd wordt, dat ze een vraag stellen of ingaan op het lijden, maar ze beginnen over wie de belangrijkste is. Nou, daar gaan we met deze dienst mee beginnen. Onder het thema, ik heb voor jullie gebeden, zegt de Heer Jezus. Ik heb voor jullie gebeden. Dan gaat het over wie we zijn. Waar we naartoe gaan en hoe we daar komen. Allereerst, even kijken. Ik begin met wat ik maar Gods wonderlijke verzameling heb genoemd. Want die 12 leerlingen met wie de Heer Jezus bij elkaar is, dat is het begin van de kerk. 12 leerlingen of discipelen, mensen door Jezus uitgekozen en daarom inderdaad wel de verzameling van God genoemd. Maar als je die twee dingen bij elkaar zegt, Gods verzameling, uitgekozen, dan roept dat heel snel een gevoel op van, is dat dan een soort selectie? En de beste eruit gehaald. Nou, als je kijkt naar hoe ze zich gedragen, dan ziet het er een beetje anders uit. Het is nog een wonderlijke club. Want dit zijn ze dan. En dit zijn degenen die als Jezus net zulke diepe dingen heeft gezegd en heeft laten zien wie die is, in discussie raken over wie de belangrijkste is. Wat verwacht je dan als reactie van Jezus? Nou, als je commentaar hierop leest, dan noemen de meesten het een terechtwijzing die Jezus daarna uitspreekt. Nou, ik vind het dan wel een hele vriendelijke terechtwijzing. Want Jezus die zegt tegen ze, ja, jullie weten hoe het in deze wereld gaat. Machthebbers die laten zich vereren en weldoener noemen. En hun onderdanen zijn er om hen te dienen. Maar ik... Ja, hij zegt, jullie moeten het niet zo zijn, want ik, die de belangrijkste is, heb jullie gediend. Zo moeten jullie ook elkaar dienen. En laat de minste, daar staat de jongste, de belangrijkste zijn. Dus het gaat niet om wie de belangrijkste is, maar dien elkaar en laat de minste de belangrijkste zijn. Nou, als je dat even door laat dringen, concreet wat het dan betekent, hoe we als gemeente met elkaar om horen te gaan als christenen, dan is dus het allerbelangrijkste dat we een cultuur hebben waarbij we zeggen, kan ik jou ergens mee dienen? Of wil jij mij ergens mee dienen? En dat als we doen wat Jezus zegt, dan is de jongste, in het oosten gold de jongste, kinderen golden sowieso als, ja, eerst maar volwassen worden, tot die tijd hebben ze niks in te brengen. De jongste, of de minste, degene die het kortste bij is, het nieuwste lid van de gemeente, of degene die het minst bekend is, die misschien, waar jij weet, nog nooit iets gedaan heeft voor de kerk. De opdracht van Jezus, die moet je belangrijk vinden. Dus elkaar dienen en de minst, ja, opvallende, het belangrijkste laten zijn. Nou, dan denk ik op zijn minst dat als we dat even tot ons door laten dringen, dat we heel weinig reden hebben om over die leerlingen te denken van wat een raar clubje, hoe die met elkaar omgaan, want dan hebben wij ook nog wel, denk ik, een paar stappen te zetten. Zolang we daar niet van kunnen zeggen, nou, we zijn er, is het belangrijkste dat we dus gewoon daarmee bezig blijven. Luisteren naar wat Jezus zegt. Elkaar dienen, ons laten dienen en op zoek blijven dat de minste de belangrijkste is. Dat is dan wel een beetje heel lief en vriendelijk klinkt dat misschien. Hoewel je denkt allemaal aan dat het ook best wel heel spannend is. Maar In dit gedeelte staat ook iets over wat betekent dat dan? Voor iedereen die zich daardoor laat aanspreken. En wat betekent dat uiteindelijk voor de toekomst van God? Als we bij hem zijn. Ik moet zeggen, als kind had ik daar altijd een heel vaag beeld van. Ik misschien een beetje oneerbiedig, maar de hemel, de toekomst van God, dat was een schare die niemand tellen kan. Dat staat in de Bijbel, dat klopt, een oneindig veel mensen. Maar het voelde altijd wel, vond ik, als een hele grote, nou geen grijze massa, want ze waren bekleed met witte klederen, staat er, maar wel een zo grote groep dat je er voor je gevoel in opgaat. En wat gaan we later doen? Ik hoorde eigenlijk nooit meer dan eeuwig zingen. Voor sommigen is dat een geweldig vooruitzicht. En anderen denken, nou, ja, misschien ook nog wat meer. Nou, de Heer Jezus zegt hier kort even wel tegen zijn leerlingen, nadat hij gezegd heeft, het gaat er om elkaar te dienen en dat de minste de belangrijkste is. Ik beschik jullie het koninkrijk van mijn vader. Dan word je uitgenodigd voor een maaltijd. En dan zullen jullie als koningen heersen. En je zou er hele preek over kunnen houden. Maar heel kort gezegd dacht ik, ja, ik wilde toch heel, kwam het mooi tegen. Waar gaat het over? Het gaat om vreugde, dat je bij God bent. En het voorrecht dat je bij hem mag horen. En dat heersen als koning wijst in ieder geval op in de Bijbel verantwoordelijkheid. Er is iets te doen in het koninkrijk van God. En dat is ook niet alleen maar dan pas, maar dat is de toekomst. Dat begint ook hier en nu. Als we elkaar werkelijk dienen en de minste de belangrijkste laten zijn, dan is dat, als het goed is, vanuit de vreugde dat je door God geliefd bent, aangenomen als een kind. Besef dat het een voorrecht is. En een grote verantwoordelijkheid. Die toekomst van God is nu al begonnen. Maar hoe komen we daar? Hoe gaan we die kant op? Gelovend. En hoe houd je geloven vol? Kijk, gaan geloven is natuurlijk het werk van God zelf. Door de komst van de Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, ontdek je wie hij is, ga je geloven. Maar als je dan gelooft, je voelt je ook verzameld bij die roep door God, ben je dan sterker of meer of beter dan anderen die niet geloven? Of misschien dan anderen die niet meer geloven, niet meer zo zeker weten, niet vol kunnen houden? Misschien klinkt het gek om het hardop zo te zeggen. Zou je zeggen, nee, maar dat voel ik niet zo. Ik voel me echt niet beter of meer. Maar die 12 leerlingen van Jezus hadden daar last van. Dus toen was het voor hen een risico. Dan zal het dat vast voor ons nu ook nog zomaar kunnen zijn. Het vraagt iets van eerlijkheid. En dat is een eerlijkheid die Jezus aan die eerste 12 leerlingen al meegeeft door wat hij zegt. Hij zegt heel specifiek tegen Petrus, die hij aanspreekt met Simon, zijn oude naam, waarmee hij Jezus leerde kennen, voordat Jezus tegen hem zei, jij bent Petrus, de rots. En zeg maar een naam die verwees naar zijn geloven. Maar Simon, zegt Jezus, allereerst de Satan heeft gevraagd om jullie te zeven als graan. Nogal een stevige uitspraak, maar bijna iedereen die er wat over zegt, zegt dat dit lijkt te verwijzen naar de geschiedenis van Job. Job, die man die zo ontstellend rijk was, dat er verteld wordt dat de Satan tegen God zegt, ja, dat Job gelooft. Dat is niet zo gek. Hij heeft alles mee in zijn leven. Als die niet dankbaar is en zegt, ik geloof. En dan krijgt hij de ruimte om Job te beproeven. Dat beeld gebruikt de Heer Jezus. Hij zegt, Simon, Satan heeft jullie, daarmee betrekt hij ze allemaal, willen zeven als graan. Dat beeld van zeven is, graan werd op een grote zeef de lucht in gegooid. Dat heel veel het kaf wat eraf kan wegwaaiden, maar ook dat je het vuil tussenuit kon vissen. Het gaat over overscheiden. Satan heeft een verlang ernaar en wil niks liever dan dat hij bij jullie iets uit elkaar kan trekken. Door je leven letterlijk te laten schudden, door te laten stormen, En alles mee te maken. Allereerst jou en je geloof van elkaar scheiden. Dat je geloof zal verliezen. Dat is de eerste betekenis. En de andere daarbij is dat aan het licht brengen van wat niet goed is. Als er iets is wat de duivel graag wil, is het om jouw zwakte, jouw falen, jouw zonde aan het licht te brengen. Zodat je moedeloos zal worden. En zal denken, ja, maar dat geloof van mij, wat stelt het nou helemaal voor? Misschien kan het je daarmee niet afpakken, maar je in ieder geval wel de vreugde ontnemen. Satan verlangt ernaar, zegt Jezus. Heeft er bijna staat er om geëist. Maar, zegt Jezus dan, ik heb voor jullie gebeden. Dat is mooi hoe Jezus dat zegt. Ik heb voor jullie gebeden. Niet als het zover komt ga ik dat doen. Maar ik heb dat al gedaan. Ik ben er al mee begonnen. En al voordat jullie dat zelf door hadden en bewust waren hoe hard je dat nodig had, was ik er al. Ik heb voor jullie gebeden. En waarom, zegt Jezus? Ik heb niet gebeden dat jullie niks zou overkomen, dat je leven niet geschud zou worden, of dat je niet zou ontdekken hoe van harte je God ook wil dienen, dat je toch van tijd tot tijd merkt, maar het lukt niet zoals het zou willen. Nee, ik heb voor jullie gebeden, zegt Jezus, dat jullie geloof niet zal bezwijken. Ik bid ervoor dat jullie geloof in stand blijft. En zegt hij er dan meteen bij tegen Petrus, als je dan tot inkeer gekomen bent, of soms wordt het ook vertaald, tot geloof gekomen bent, klinkt een beetje alsof hem maar Petrus geloofde, toch maar Jezus voorzegt hier al, Petrus, je gaat nog heel wat meemaken. Je gaat jezelf harder tegenvallen dan je voor kan stellen. Maar als dat gebeurt, en je hebt ervaren hoe trouw ik ben, versterk jij dan je broeders. Juist jij, Petrus, die misschien het gevoel hebben het hardste gefaald hebben straks, bent de meest geschikte om anderen te bemoedigen. Die misschien ook denken, ja, maar wat stelt mijn geloof nou voor? Of je moest eens weten hoe ik door het ijs ben gezakt. Dan zal Petrus zeggen, maar Jezus, dat al voor je, voordat jij het besefte. Dus, ik heb voor jullie gebeden, zegt Jezus. Hij zegt dat tegen die wonderlijke verzameling van hem. Die mensen die door hem bij elkaar gebracht worden. Die op weg zijn naar Gods toekomst met zijn opdracht. Elkaar te dienen, de mensen de belangrijkste te laten zijn. En hij verzekert ze, en daarmee ook ons, u, jou en mij, van zijn liefde en trouw. Dat gebed van Jezus is daarom allereerst de uitnodiging. Een uitnodiging voor als je misschien niet zo zeker van bent. Of je gelooft. Of nog gelooft. Het is niet iets van jou wat je moet doen. Je hoeft niet een bepaalde standaard te halen. Jezus verzamelt. Het is ook een bemoediging. Een enorme bemoediging. Dat als je, ondanks dat je gelooft, maar toch alles wankelt en je bang bent van, houd ik mijn geloof wel vast, je terug kan vallen in het vertrouwen, maar Jezus gebed, dat draagt. En ook als je jezelf tegenvalt. Misschien publiekelijk dat anderen het weten. Misschien dat je denkt, ze zouden eens moeten weten. Maar Jezus bidt voor je. En ook een uitdaging. Een opdracht. Om anderen uit te nodigen. En te bemoedigen. Hoe meer je van jezelf weet, dat je zelf kan tegenvallen als gelovige. Hoe meer je reden hebt om bemoedigend te zijn voor anderen. Petrus, die werd een van de vooraanstaande. De eerstegene die de evangelie vertelde. En de opdracht van de Heer Jezus is dus aan iedereen die gelooft hetzelfde. Om anderen te bemoedigen door jouw weg met God. Je hoeft niet op pad met een succesverhaal. Je hoeft niet te bewijzen hoe goed gelovig jij bent. Maar betuigen is zeggen, ik geloof boven alles dat Jezus voor mij bidt. Dat is wat we daarom ook tegen elkaar zeggen. Dat is in deze tijd ook het allerbelangrijkste om te weten. Jezus zegt, ik heb voor jou gebeden. Dat jouw geloof niet zou bezwijken. Amen.